We hebben nog maar één uurtje, dus neem ik u nu mee naar Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. Waar deze Galaten kennelijk geneigd waren zich onder de wet te laten stellen. Ondanks alles. En ondanks de inleiding die wij in hoofdstuk 1 vinden. In hoofdstuk 1 zegt de apostel, of schrijft de apostel, vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? In de zin van, zoek ik mensen te behagen of zoek ik God te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dat is ook een hele sterke. Indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Er waren mensen die de eer van mensen zochten, maar u weet, dat waren de wettischen, hè? Dat waren de fariseeën. Vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Evangelie is eigenlijk gewoon het nieuwe verbond. En het is zo, omdat evangelie weliswaar betekent zoveel als een blijde boodschap. Maar de boodschap is die van het nieuwe verbond. Het evangelie is de prediking daarvan. Maar het evangelie impliceert dus het nieuwe verbond. Sluit dat nieuwe verbond in en is daarmee een van de synoniemen daarvan. Daar zijn natuurlijk 128 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarin het evangelie genoemd wordt, maar het zijn dus schriftplaatsen waar het gaat over het nieuwe verbond, uiteraard. Hè. U weet toch wat de zin, hoe dat zit met dat woord evangelie? Men vertaalt het met blijde boodschap of goede boodschap. Zelfs in onze Bijbels komt het zo voor, een goede boodschap, ontleend aan het Oude Testament en dan aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10 bijvoorbeeld. Dat is niet de werkelijke betekenis. De werkelijke betekenis van evangelie, van dat woord goede boodschap, is dat het gaat om een boodschap waarop men zat te wachten. Een boodschap die verwacht werd. Het goede ervan is niet zozeer de inhoud. Het goede ervan is dat het een eindelijke keer komt, omdat het beloofd was. En die begrippen hangen dus aan elkaar. Evangelie hangt aan het nieuwe verbond, maar ook aan belofte, logischerwijze. De blijde boodschap is de boodschap dat iemand geboren is, zeg ik altijd, na 9 maanden. Het was te verwachten. De blijde boodschap is ook de dood van Saul, omdat David wist, en anderen ook uiteraard, dat Saul zou sterven. Ook al was David er niet blij mee toen het gebeurde, en werd er ook rouw ingesteld. En degene die zei dat hij Saul gedood had, werd dan ook op zijn beurt weer gedood, enzovoorts. In die zin was het niet een verheugende mededeling, maar het heet evangelie, althans met het Hebreeuwse woord daarvoor, in het Oude Testament, omdat het een boodschap was die verwacht mocht worden. Dat is evangelie. Zo van, eindelijk is het dan zover. Dus als de paus binnenkort overlijdt, dan... Ja, sorry. Dat valt onder dat begrip. Zie? Vandaar dat de vertalers dat begrip evangelie lang niet altijd vertaald hebben met blijde of goede boodschap, maar soms alleen maar met boodschap, omdat ze het blijde of goede er niet van inzagen. En dat is terecht natuurlijk, maar we hebben er geen andere term voor. En dus terug naar Galaten 1 vers 11. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, de lang verwachte boodschap, zou dus een redelijk goede vertaling zijn, hoor. Dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, Jezus Christus heeft het zelf aan mij bekend gemaakt. Waarna de apostel in de volgende verse uiteenzet dat hij die leer in ieder geval niet had van de Joden. Want via de Joden bracht hij zeker het evangelie niet. via zijn Joodse achtergrond. En ook niet had hij het gehoord van de apostelen of andere christenen, want daar lag hij mee overhoop. Die wilde trouwens sowieso niet naar hem luisteren. En Paulus zegt, ik kende die mensen niet eens. Volgende verse. Hij zegt, ik ben direct bij mijn bekering, bij mijn roeping, te rade gegaan met vlees en bloed. En toen ging hij naar Sinaï, maar toen kwam hij bij Sion. Maar dat is de korte verklaring dan, dat weet u, hè. Hij ging naar Sinaï, een berg in Arabië, waar hij vond daar Sion. Net als Mozes in de tijd en net als later Elia en wellicht net als de Heer Jezus. Maar goed, dat is een ander onderwerp dat ik nu aansnijd. Ik laat het er dus maar bij. Maar dat is een boodschap niet naar de mens. Als je naar de mens wil prediken, dan predik je wet. Dan moet je zeggen, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Nou goed. En daarna neem ik die draad op in Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Aan de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u. Gekruist zijnde, niet zozeer met de nadruk op zijn opstanding, maar met de nadruk op zijn kruisiging, net als in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Niet omdat daar de nadruk op moet liggen, maar de kruisiging impliceert het einde van de wet. Het einde van een oude schepping. Het oude van het bloed des Oude Testaments, het oude leven namelijk. Vandaar die kruisiging met grote nadruk. En vandaar dan ook dat als men aan de wet blijft vasthouden, dan is men een vijand van het kruis van Christus, heet dat. Vanwege de betekenis van dat kruis. Het einde namelijk van het oude verbond. Want door het kruis van de Heer Jezus zijn wij der wet gestorven, der zonde gestorven en der wereld gestorven. Alle drie uitdrukkingen meen ik ook uit dezezelfde brief. Maar goed, ik begin haast te krijgen, dus ik zoek dat nou niet op. Vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt? Wedergeboorte namelijk, daar begint alles. Dat is niet het eind van het verhaal, voor verbondstheologen wel. Is dat het einddoel, als je maar wedergeboren wordt, uiteindelijk? Liefst niet al te vroeg. Want het is maar lastig in dit leven, nietwaar? Heb ik nagevraagd, zuster? Oh nee, ik had haast. Had ik nagevraagd aan Constantijn de Grote, die dus wel christen werd, maar die zich pas op zijn sterfbed heeft laten dopen, want hij dacht dat hij daarna niet meer mocht zondigen enzovoorts, en dat het weer fout kon gaan. Dus heeft hij het zo lang mogelijk uitgesteld. En zo is het met wedergeboorte ook. Men stelt het liefst zo lang mogelijk uit, bij voorkeur tot op het sterfbed. Ja. Maar goed, maar wedergeboorte is niet het eind, maar is het begin van de loopbaan ook die ons vervolgens wordt voorgesteld. Hè? Valt niks aan uit te leggen. Daar gij met de geest begonnen zijt, geboren uit de geest. Dat is wedergeboorte, Johannes 3. Voleindig, dat wil zeggen, zet gij nu voort, hè? Of voltooid gij nu met het vlees. Dan zullen we al gezegd hebben, ja, dat is de leer der dankbaarheid, hè. Ja, en het heet uitzinnig en betoverd. Sorry. Excuus, ik heb het niet geschreven. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar te vergeefs, het idee is namelijk dat christenen vervolgd worden, juist omdat ze niet onder de wet leven. Want degenen die vinden dat je onder de wet moet leven, vinden dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen en om vanwege het kruis van Christus niet vervolgd te worden. Dat is Galaten 6, waar dat zo staat. Dat is voor de mens, ziet er naar de mens toe beter uit. Maar het lijden, de vervolging van gelovigen, is juist omdat ze vrij zijn van de wet, dat leren en dat leven ook. En daarom keert het Jodendom zich tegen het Christendom. Ik bedoelde het in verleden tijd te zeggen, maar het lukte me niet helemaal. Maar daarom keerde het Jodendom zich tegen het Christendom. Men zie heel het boek Handelingen. Minstens. Vers 5. Die u dan de geest verleent, want zo is men begonnen met dat men de Heilige Geest ontving. Dat is namelijk wedergeboorte, het ontvangen van de Heilige Geest, namelijk het ontvangen van het leven van Christus. Hè? Die u dan de geest verleent en dus krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Nou ja, het antwoord is uit de prediking des geloofs, niet uit de wet. Wet heeft er niets mee van doen. Hè? Men komt tot geloof en wordt wedergeboren. Gelijkerwijs Abraham, Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, onder verwijzing naar Genesis 15 vers 6 en onder verwijzing naar Romeinen 4 vers 3 en Jacobus 2 vers 23, want dan wordt die tekst aangehaald uit Genesis 15. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En geloven is een kwestie van keuze. Men kiest gewoon, zegt mijn Bijbel ook. Men zou kiezen, namelijk, hè? Kies dan heden wie gij dienen zult, enzovoorts. Je neemt het voor waar aan of niet, je accepteert het of je accepteert het niet. Dat is ook Johannes 1 vers 12, hè? Zoveel hem aangenomen hebben. Een keuze maken. En als het een kwestie is van keuze, is het dus niet een kwestie van werken. Goed. Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Wel, waar dat zo is, daar verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen, erfgenamen, vertaald met kinderen, zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Strikt genomen kan dat niet, maar het is nou eenmaal tevoren verkondigd. Wat erg vroeg. Aan Abraham werd dus tevoren het evangelie verkondigd, namelijk met die woorden: in u zullen al de volken gezegend worden. Eveneens trouwens Genesis 15, maar eerder al in Genesis 12. Hè? En inderdaad wordt dit vervuld onder het nieuwe verbond in Christus. Want onder het nieuwe verbond worden al de volken gezegend. Dat is nog niet voltooid. Maar er is al pak een beetje 2000 jaar geleden wel een begin meegemaakt. En vandaar dat het evangelie gepredikt werd over heel de wereld en vrucht droeg, zegt Colossense 1. En dat is tot in onze dagen zo. Dat is een begin. De voltooiing wacht op de dagen van de wederkomst van Christus. In u zullen alle volken gezegend worden. Zal dan die uit het geloof zijn worden gezegend samen met, en net zoals, de gelovige Abraham. Namelijk, de zonden worden niet toegerekend. Wij worden rechtvaardig gerekend van Gods wegen. God rekent de zonden niet toe. En God rekende aan Abraham de zonden ook al niet toe. En aan Noach ook al niet. Want er staat daar ook, hè? Noach was een rechtvaardig man. Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat was vooruitgrijpend. Vooruitgrijpend tevoren. Vooruitgrijpend op het nieuwe verbond. Niet dat het er al was, maar het was beloofd. Heb u die? Iets dergelijks gold voor het oude verbond. Zodra het als oude verbond wordt aangeduid, is het al achterhaald, al gaat het nog 600 jaar en wellicht langer mee. Maar het heeft nauwelijks enige waarde meer. En als dat nieuwe verbond van Gods wegen wordt aangekondigd, kan het officieel weliswaar nog niet in werking treden, maar er wordt op geanticipeerd. Dat is geen pols, zuster. Anticiperen, ja. Er wordt op vooruit gegrepen, als het ware. En dat is wat hier staat. Vandaar dat bij wijze van spreken aan Abraham reeds het evangelie gepredikt werd in die beloften die God deed. Waaruit maar weer volgt dat het nieuwe verbond primair niet anders is dan de vervulling van de beloften aan Abraham. Heb u die? God beloofde wat aan Abraham wordt vervuld in Christus. De vraag is, en hoe zit het dan met de wet? En dat is nou net de uiteenzetting hier. Het antwoord is, die heeft er niks mee van doen. Die kwam pas laat. Niettemin heette het oude verbond. Maar zo vroeg was het niet, die wet. maar het heet Oude Verbond omdat het vervangen zou worden door het nieuwe dat de vervulling zou brengen van met name dit verbond aan Abraham. Meer wordt hier niet aangehaald. En wat de wet betreft, vers 10, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, dat is een rare formulering, maar er staat tegenover uit het geloof uit vers 8, zoveel als er niet uit geloof maar uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dit vers impliceert dus ook het einde van die theorie over een morele en een ceremoniële wet, alsof dat twee verschillende dingen zijn, zodanig dat we van de een verlost zijn en onder de andere nog leven. Je kunt termen gebruiken ter aanduiding van bepaalde groepen, categorieën van wetten. Dat is prima, maar te leren dat je van de een verlost bent en van de ander niet, dat is dwaasheid. En in strijd met wat hier duidelijk genoeg staat voor iedereen leesbaar. Hè? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Alleen het leidt tot niks, staat in de volgende zin, dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt door God is openbaar. Let wel, door God, hè. Dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt door God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar ben je terug bij, uit het geloof, uit vers 8. En hier, toegepast in de praktijk, ik zeg altijd bij zo'n uitdrukking, deze uitdrukking, die trouwens ook een paar keer herhaald wordt in het Nieuwe Testament, dat er niet staat dat de onrechtvaardige door geloof tot leven zou komen. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier staat dat de rechtvaardige, iemand die dus al rechtvaardig is, daarna uit het geloof zou leven in de praktijk. Laat hem goed tot u doordringen. En dat is in strijd met de leer die zegt dat iemand die van Gods wegen gerechtvaardigd is uit dankbaarheid en met Gods hulp zich onder de wet zou moeten stellen. Toch? De rechtvaardigen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, zouden uit het geloof leven. Dat wil zeggen uit ons vertrouwen op de Heer. Dan heb ik het nog niet eens over dat het vers eigenlijk nog dieper grijpt, want het eigenlijke strekking is, wij zouden leven uit het geloof, uit de trouw van Jezus Christus, want dat zit er wel degelijk in, achter. Ik moet eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk de eerste betekenis van de term, maar vooruit zo. Zover wilde ik hem nou niet verklaren. Maar het gaat er maar om dat we leven uit geloof en niet uit werken der wet. En daarmee dus uit het nieuwe verbond en niet uit het oude verbond. En waar Abraham geloofde, beloofde God hem dat nieuwe verbond. Het moest officieel wachten op de dood en opstanding van Christus. Dan wel de verschijning van dit zaad van Abraham. Maar er werd al op vooruitgegrepen in oudtestamentische tijd en al dus sinds Genesis. Hebben we die nog? Die mensen kregen weliswaar geen nieuw leven en werden niet der goddelijke natuur deelachtig. Dat was nog niet beschikbaar, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, zegt Johannes, ik meen hoofdstuk 8, 7. Johannes hoofdstuk 7, daar was het wachten op, maar God rekende hem de zonde niet toe. Net zo min als aan David, zegt Romeinen 9 is het, meen ik nog, en anders Romeinen 10, of wat was het, Romeinen 4, nou weet ik het zo gauw niet meer. Eind van de dag loopt het me allemaal door elkaar. Maar er staat dat ook David de mens zalig spreekt, wiens zonden niet toegerekend worden en wiens overtredingen verzoend, bedekt staat er dan. Maar het is verzoend zijn, enzovoorts. Dat wachtte allemaal nog op de toekomst. En dus werd op dat nieuwe verbond vooruitgegrepen. God had het beloofd, was een kwestie van tijd. En die wet heeft er niets mee te maken. Want de wet is niet uit het geloof, vers 12. De wet is immers die van de mens die deze dingen doet. Dat is geen geloof. De mens die deze dingen doet, vers 12, zal door dezelfde, door die wet leven. En daarna staat er, maar Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat zijn sterke termen. Christus heeft ons verlost van die wet. En dus van de vloek der wet uit vers 10. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. In Deuteronomium 21 reeds. Hij heeft die vloek, die wet gedragen en daarmee vervuld. En daarmee beëindigd, dan wel vernietigd. En hij heeft dat gedaan, vers 14, opdat de zegening van Abraham, en dus dat in zijn zaad alle geslachten der zaadrijk zouden gezegend worden, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen, al die geslachten der aarde, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, die immers het zaad van Abraham is, maar dat is vers 16. Waarom stierf de Heer? Om die wet te beëindigen en opdat door de ruimte die daardoor ontstaat, dat is een Bijbelse term, ruimte, opdat in de ruimte, door de ruimte die daardoor ontstaat, het nieuwe verbond zou gevestigd worden en zou plaatsvinden. Als u nog meer synoniemen zoekt voor het nieuwe verbond, ruimte is er een. In Rehoboth, weet u wel, de Heer heeft ons ruimte gewaakt. Ruimte, in de zin van het tegenovergestelde van beslotenheid. Maar dat is het woord dat gebruikt wordt in vers 22 en 23 van ditzelfde hoofdstuk. De plaats is voor ons te eng, te smal, te klein, staat er dan. Laat ons iets nieuws, een grotere ruimte voor ons maken. Vandaar dat het gemiddelde christelijke nieuwe gebouw heet Rehoboth. We hebben wat meer ruimte gekregen. Ja, is zo. Van ouds, hè? Maar het is een beeld van het nieuwe verbond. Nou goed. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus. En er staat er en, maar het had moeten zijn eigenlijk namelijk, natuurlijk, hè? Er komt hetzelfde nog een keer. Namelijk opdat wij, die leven na de opstanding, of dood en opstanding van Christus, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. Daarstraks lazen wij opdat wij de belofte der eeuwige erven verkrijgen zouden. Wilt u nog naar de dood des testamentmakers? En hier staat opdat wij de belofte des geestes, de beloofde Heilige Geest, en dus de belofte is de belofte van dat nieuwe verbond. En wat die geest betreft, dat is dat nieuwe leven onder het nieuwe verbond. En daarmee samenhangend de bediening des geestes uit 2 Korinthe 3. Nu wordt het moeilijk hoe je dit allemaal moet opschrijven, weet ik ook niet. Daarom schrijf ik het ook nooit op. Hè? Dat kan ik ook niet, nee. Dus opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Allemaal gezegd over dat nieuwe verbond. Nadat het oude beëindigd is door de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een menselijk verbond. Eens mensen. Een menselijk verbond. Dat bekrachtigd is, bevestigd is. Ondertekend is van mijn part, hè? Dat bekrachtigd is, dat wetsgeldigheid heeft, rechtsgeldigheid heeft. Doet niemand er niet of men doet daartoe. Het ligt vast. En daarna staat er, nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dat zaad is er maar één, stond in het enkelvoud. Het is namelijk Christus. Dus het waren beloftenissen tot Abraham en Christus. Het zaad van Abraham. En dan vers 17. Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, namelijk op dat zaad van Abraham, een jaartje of 2000 voor de verschijning van de Heer Jezus, in de dagen van Abraham namelijk. Dat verbond wordt door de wet die 430 jaar later kwam, want dat is de tijdsperiode van Abraham, de roeping van Abraham, tot aan Mozes. Dat verbond wordt door de wet die 430 jaar later kwam niet krachteloos gemaakt om daarmee de beloftenis, dat verbond namelijk, teniet te doen. Heb je dat? Toen zei de verbondstheoloog, zie je wel, het sluit elkaar niet uit, het valt samen. Nee, het valt niet samen, het staat naast elkaar. De apostel zegt, het heeft met elkaar niks te maken. Met de wet wordt die belofte aan Abraham niet teniet gedaan, maar ook niet uitgebreid. Dat stond hiervoor al, in vers 15. Niemand doet er iets aan toe of niemand doet er iets aan af. Niemand doet het er niet of niemand doet er het aan toe. Vers 15 enzovoorts. En dat is met het verbond met Abraham ook zo. De wet doet het verbond of de belofte aan Abraham niet teniet, maar voegt er ook niks aan toe. Je kunt hooguit zeggen, de wet geeft onder andere een illustratie van dat nieuwe verbond, een schaduw van toekomende goederen, een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, of hoe die uitspraken in het Nieuwe Testament maar luiden, maar het heeft met elkaar verder niks kausaal van doen. Zie? En die wet kwam 430 jaar later, maar die wet blokkeerde, dat is de negatieve kant, blokkeerde de vervulling van de belofte aan Abraham. En dat staat dan in de volgende verse. Maar eerst nog, want indien de erfenis uit de wet is, dat wil zeggen de vervulling van Gods beloften, erfenis, dat heb ik al genoemd, als dat uit de wet is, dan is het niet meer uit de belofte. Maar niettemin, God heeft ze aan Abraham door de belofte genadiglijk, dat wil zeggen uit genade, gegeven. En dat heeft dus met de wet niks van doen. En God komt er later niet op terug door nu ineens de vervulling van die beloften en de komst van het nieuwe verbond afhankelijk te stellen van het oude verbond en de werking daarvan. Niets van dat alles. Staat compleet los van elkaar. Waar nog bij komt dat volgens het volgende vers, vers 19, de wet niet is om de zonde terug te dringen, zoals de filosofen en theologen abusievelijk beweren, de wet doet de zonde toenemen. En dat was er ook nog de bedoeling van ook, want dat staat er. Toen zei iemand, ja, maar het kan toch nooit Gods bedoeling zijn dat de zonde te meerder wordt? Dan zeg ik, ja, heus wel, maakt namelijk niks uit. Sterker nog, waar de zonde te meerder wordt, is de genade veel meer overvloedig. Dat was weer de laatste versen van Romeinen 5. Maakt niks uit, de genade is toch groter dan de wet. Nou goed. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En wel totdat het zaad van Abraham uit vers 16... zou gekomen zijn. Heb je die? Zodat hier staat dat het op voorhand de bedoeling was dat de wet zou beëindigd worden bij de komst van het zaad van Abraham. Want in het zaad van Abraham zou het Abrahamitisch verbond der belofte vervuld worden, maar dan moest eerst de wet weer beëindigd worden. We moesten eerst van die vloek verlost worden. En dat is wat hier staat. En ook staat er dat het op voorhand de bedoeling was. En verder wordt de vergelijking gemaakt tussen oud en nieuw verbond. Het oude verbond was door een middelaar, het nieuwe verbond is ook door een middelaar. En de middelaar van het nieuwe verbond is Christus en de middelaar van het oude verbond was Mozes, dan wel Aaron. Eigenlijk zij allebei. Maar goed, dat is Hebreeën, de eerste hoofdstukken, en dat ga ik nou niet meer bespreken. Hè? Vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Nee, zegt de apostel, dat ook niet. Maar het heeft er gewoon niks mee van doen. Het staat los van elkaar. Zie? Dat is vers 21. Waar nog eens bijgezegd wordt dat de wet nou eenmaal geen eeuwig leven tot stand kan brengen. Vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dat wil zeggen, al die dingen van de oude mens worden onder de zonde, dat wil zeggen door de zonde, gevangen genomen en daarmee beheerst. Over die oude schepping heerst nou eenmaal de zonde en dat wordt ook niet veranderd. Heb je dat nog? Fundamenteel verandert dat niet. Maar niettemin de beloften aan Abraham gedaan worden gerealiseerd, zodat daardoor het nieuwe verbond tot stand komt, worden gerealiseerd uit, dat is de aanduiding van de bron, uit het geloof van Jezus Christus. Het is een ander onderwerp, maar het is nu eenmaal zo dat al wat door Christus tot stand gekomen is, is veroorzaakt door, dan wel voortgekomen is uit zijn trouw, zijn geloof, zijn trouw aan het woord Gods namelijk. En dan, doch eer het geloof kwam, je gaat net zo goed kunnen lezen, eer Christus kwam, want het gaat over zijn geloof. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring, verzekerde bewaring, gesteld. Besloten uit vers 22, of gewoon besloten ook uit dit vers, vers 23. Opgesloten namelijk, want onder de wet is men een gevangene van de wet en daarmee van de zonden. En vandaar het hysterische gedrag van degenen die onder de wet leven. Zeg ik dat goed zo? Ik heb het van een psycholoog. Die zei, als je een dier dat in vrijheid leeft gevangen neemt en opsluit, gaat hij zich onredelijk gedragen. Gaat hij zich wild gedragen. Heen en weer lopen, ja. Heen en weer rennen, overal tegenaan schoppen. Zet maar eens een vogeltje in een kooitje. Die fladdert net zo lang totdat hij de dood bij neervalt. Dat is heel onverstandig. En de verklaring is dat het in de natuur ingebouwd zit. Hij is onredelijk, hij weet geen uitweg. Maar misschien dat in zijn wilde gedrag, buiten de reden om, hij dan toch een uitweg vindt. Dat is de verklaring van het instinctieve gedrag van dieren. Maar mensen doen dat ook. Als ze opgesloten zijn, geen uitweg meer zien, zal ik maar zeggen, gaan ze zich onredelijk gedragen. Onbeheerst, het gewone gezonde verstand speelt daar geen rol van enige betekenis meer in. Dat is het. Nou goed, zo was het met de Joden, opgesloten onder de wet, ter demonstratie aan alle volkeren wat religie doet, wat wet met de mens doet en waar het de mens brengt. Nergens, in ieder geval niet bij God en dus nergens. Zo is het. Nou goed, wij waren onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten, opgesloten geweest, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Tot op de komst van het geloof van Jezus Christus en eenvoudiger gezegd, tot op Christus. Dat is wat het is. Ik vind het een prachtig schriftgedeelte, vooral ook om het taalgebruik. Er staat geloof, maar bedoeld is Christus uiteraard. En dat, het volgende vers zegt dan weer gewoon Christus. Namelijk, zo dan, dat wil zeggen samenvattend, de wet is onze, van degene die onder de wet in bewaring waren gesteld, Joden dus, zo dan de wet is onze tuchtmeester, pedagoog staat er, geweest, dat is één, het is verleden tijd, het is allemaal achter de rug. Tot Christus, let op dat er niet staat naar Christus, tussen iemand, maar dat is toch hetzelfde. Dan zeg ik, ja, maar ik bedoel dit. Ja. Wij weten toch dat de wet niemand naar de Heer Jezus Christus geleid heeft. De wet brengt niemand naar de genade. Integendeel. En dus is het dit simpel, de vaststelling van een feit. En tot is dus een tijdsaanduiding. Het zegt niet waarheen men gebracht werd, want men werd door de wet niet tot Christus gebracht. Zie? De wet was de tuchtmeester, de gevangenis, kan je beter zeggen, misschien naar aanleiding van de voorgaande twee versen. De wet was de gevangenis waaronder het Joodse volk, dan wel Israël, verkeerde, totdat de gevangenis werd opengezet. En raad eens wat, de Heer Jezus kwam om... Om de gevangenis te openen. De gevangenis gevangen nemen is ook goed. Dat is Efeze, wat het maar was, 4. Efeze 4, maar het komt uit Jesaja natuurlijk. Hè? En het wordt geïllustreerd in Handelingen. De gevangenis gaat open. Dus de gevangenis van de wet, in elk geval. Zie?
De Wet is onze kindleider geweest, heb ik hier staan.
We zijn altijd die snaakse vertalingen hebben. Oh. Men probeert het woord letterlijk te vertalen. Wij noemen het een pedagoog. Dat kun je vertalen met kindermeisje, ja, als het een vrouwtje is. Maar kindsleider, ja, als dat Nederlands is. Ik vind zoiets geen vertaling meer, hoor. Maar vooruit. Maar dat begrip staat er wel, ja. De wet is onze pedagoog geweest. Tot op... is dus eigenlijk de gedachte, want het gaat om een tijdstip, tot op Christus, opdat wij niet uit die wet of door die pedagoog, maar opdat wij uit het geloof, van Jezus Christus overigens weer natuurlijk, in de eerste plaats, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Het hele idee is dat die geschiedenis min of meer in de schrift, want zo heet het in vers 22, begint bij Abraham, althans van daaraf wordt de lijn getrokken en die lijn gaat buiten de wet om, van Abraham naar Christus. En al die tijd bestaat er die belofte van dat nieuwe verbond. Bij Christus breekt het aan, maar al die oudtestamentische tijd wordt erop vooruitgegrepen, zodanig dat aangelovigen hun zonden niet toegerekend worden. En de gelovige dus rechtvaardig verklaard wordt van Gods wegen. Vooruitgrijpend op, nog steeds. Maar goed, wij grijpen niet vooruit op. Wij leven met al 2000 jaar, bij wijze van spreken, nieuwtestamentische geschiedenis. En als dus het geloof gekomen is, en dat is dus 2000 jaar geleden gekomen, zo zijn wij niet meer onder de pedagoog, onder de wet. Want wij wordt het nu dus, hè. Want gij zijt allen kinderen Gods, wedergeboren mensen, door het geloof in Christus Jezus. En de wet had er niets mee van doen. En in de toekomst kan de wet er ook niks mee van doen hebben. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, zijt gij gekomen tot... enzovoorts. Zijt gij de Heere toegevoegd. Maar er staat, hebt gij Christus aangedaan. Dat is weer een andere uitdrukking daarvoor. Maar het is hetzelfde als, hebt gij deel gekregen aan het bloed des Nieuwe Testaments. Aan zijn bloed, namelijk aan zijn leven, zijn hoedanigheden. Of zullen we zeggen, met al zijn geestelijke zegeningen in Christus in de hemel. Dat is wat er staat dus. Hè? En daarin, namelijk in Christus. Daarin, in Christus, in het lichaam van Christus. Daarin is Jood nog Griek. Daarom heb ik zo moeite met gemeenten van... met Messiaanse gemeenten noemt men dat. Hè. Ik snap dat niet. Het blijkt weer dat men een eigen gemeente heeft, maar die zoek ik niet. Wij zoeken de gemeente van Christus, waaraan wij deel hebben gekregen. Hè. Daarin is Jood nog Griek... Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Dat zijn allemaal begrippen die behoren bij een dualistische oude wereld met zijn tegenstellingen. Maar voor ons bestaat het niet meer in Christus. Zie? Daarin is geen man of vrouw, man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus, Jezus. Aan hem verbonden namelijk, als leden van zijn lichaam. Dat is een heel ander kader waarin wij geplaatst zijn en waarin wij zouden leren denken, opdat we ons deze dingen ook bewust zouden zijn. En indien gij van Christus zijt, leuk hè, eerst heet het Christus aangedaan hebbende, vers 27, en nu heet het gewoon van Christus zijn. Dat is het ook, deel hebben aan hem. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad. Wordt het dan toch meervoud? Nee, het blijft enkelvoud. Christus. Abrahams zaad, het welk is Christus. Maar let op dat de apostel op het randje staat van een nog veel verdere uiteenzetting waar hij zich niet aan waagt. Nou ja, in ieder geval waar hij niet aan begint in deze brief. Maar ik wil het u wel graag voorhouden. Namelijk, als eerst staat, eerder in dit hoofdstuk, aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En er staat daarna, wij hebben Christus aangedaan, wij zijn van Christus. Staat er dus vervolgens, gij zijt Abrahams zaad en het is nog steeds enkelvoud. Dat betekent dat wij niet alleen maar individueel als een menigte geplaatst zijn onder dit nieuwe verbond, als de vervulling daarvan, maar het betekent dat wij deel gekregen hebben aan degene door wie dat nieuwe verbond gevestigd zou worden. Daarmee zijn we onder het nieuwe verbond, maar we hebben deel aan de eersteling van dat nieuwe verbond. En daarmee komen we terecht in een discussie die ik nu alleen maar kan aanstippen, en dat doe ik ook met opzet hoor. Namelijk de vraag of wij wel behoren tot dat nieuwe verbond, want het zal toch duidelijk zijn dat het nieuwe verbond verband houdt met het Palestijnse verbond, namelijk de terugverzameling van Israël in het Messiaanse Rijk. Het nieuwe verbond houdt verband met het Messiaanse Rijk, want het is de vervulling van de beloften aan David gedaan. Hebben we zelf gelezen in de loop van de dag. Zie? Bovendien staat er letterlijk aan Israël en Juda in Jeremia 31, dat zijn wij toch niet. Dan zeg ik, goh, heb jij zo'n lange stamboom die je bekend is? Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Of ik niet misschien toch Joods ben of Israëlitisch of weet je veel wat, dat weten wij niet. Hè? Maar men redeneert dat weg. Men zegt, het nieuwe verbond dat is pas in de wederkomst van Christus en dat is heel wat anders. Ik moet u zeggen, dat kun je wel verdedigen, zo'n standpunt, maar dan ga je aan dit soort schriftgedeelten voorbij, waar fundamenteel zegt dat wij deel hebben aan de middelaar van het nieuwe verbond. Niet alleen dat hij onze middelaar is, zoals het hoofd fungeert als middelaar, leider, van het hele lichaam, maar we hebben deel aan hem die middelaar is. Want de volgende gedachte is dat als ooit een keer in de toekomst dat nieuwe verbond gevestigd zal worden helemaal aan geheel Israël, en heel Israël gebracht zal worden in het beloofde land, en het Messiaanse Rijk, dat koninkrijk van de zoon van David op aarde, zal gevestigd worden, zal het gevestigd worden door de gemeente. Maar dat kan niet als we er niet eerst zelf deel aan hebben. Maar het zal gebeuren door de gemeente. Het is niet maar zo dat via het zaad van Abraham, met welk is Christus, deze beloften bij ons gekomen zijn. Dat staat er allemaal wel. Maar het is niet het enige. Beter is, of fundamenteler is, het is die belofte aan Abraham is vervuld aan Christus en wij worden aan Christus toegevoegd. Maar dat is ook Handelingen 2 gewoon, hè. Daar heet het alleen, u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Wat was het dan beloofd, Handelingen 2? De uitstorting van de Heilige Geest. Aan wie is die Heilige Geest dan gegeven? Aan Christus. En voor zover elke gelovige, staat er allemaal, voor zover elke gelovige die geest krijgt, en dat staat er, is het omdat de gelovige aan Christus wordt toegevoegd, meer dan dat wij van Christus die geest hier ontvangen. Heb je dat nog? Wij worden aan hem toegevoegd. Zie? En hebben dus deel aan al die uitspraken in het Oude Testament al, maar ook in het Nieuwe, over de Messias, over wie hij is en wat hij zal doen enzovoorts. Al die uitspraken zijn ook uitspraken over de gemeente. Het is Christus inclusief degene die aan hem zijn toegevoegd. Het is namelijk Christus inclusief zijn lichaam. En dat is de strekking van de uitdrukking in Christus. Wij zijn in Christus. Uitgebreid, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. Maar in Christus wil zeggen dat wij deel hebben gekregen aan zijn hoedanigheden. Als eerstelingen en daarom deelhebbend aan Christus. Als dus naar Joods messiaanse verwachting de Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, in de toekomst zal verschijnen, zal blijken dat hij verschijnt inclusief zijn lichaam, namelijk met de gemeente. En dat het nieuwe verbond in werking zal gesteld worden, zullen we zeggen, zal bediend worden aan Israël en de volkeren door Christus en de gemeente. Dat is het verhaal. En de apostel komt precies op dat punt uit in vers 29, maar laat dan het onderwerp los. Dat wil zeggen, die lijn volgt hij niet. Dan grijp je terug en zegt in 4 vers 1 dus... Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is... verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles... en hij is onder voogden en verzorgers, tuchtmeester. Uit vers 24 van hoofdstuk 3. Hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. De apostel grijpt dus weer terug op oud-testamentische tijd. Het volk is onder de wet, maar tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Hetgeen dus weer inhoudt dat de wet bedoeld was als een tijdelijke aangelegenheid en de tijd tot waar die wet zou heersen was tevoren bepaald. Want Christus is te zijner tijd, Romeinen 5, gestorven voor de goddelozen en hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, er stond een datum voor, vanaf het begin. En zelfs daarvoor, denk ik, stond de datum als het ware... Nou ja, als het ware, stond de datum vast. Hoe je die ook zou moeten benoemen dan, dat doet er niet toe. Hè? Maar de dagen van de wet waren op voorhand geteld. En een kind is onder die verzorging tot de datum, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo ook wij... die onder de wet besloten waren, 4 vers 3... toen wij kinderen waren, waren wij tot slavernij gebracht... in dienst of dienstbaar gemaakt, onder de wet... doet er niet toe welke eigenlijk, eerste beginselen der wereld heet het nu... maar wanneer de volheid destijds van de vader tevoren gesteld gekomen is... dat was dus het tijdstip van de dood, de kruisiging van de Heer Jezus... waardoor de heerschappij van tuchtmeesters, voogden en verzorgers beëindigd werd, de wet namelijk. Kortom, wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Het slaat op de opstanding hoor, maar goed. Heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit, teruggrijpend, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat vrouw slaat ook op de dienstbaarheid overigens, hè. Mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, omdat men gevangen is onder de wet. Men moet ervan verlost worden, dat is wat verlossing is. Vandaar dat vele christenen niet begrijpen wat verlossing is. En verlost waarvan? Nou, van datgene waar ze zo hardnekkig aan vasthouden. Van de wet namelijk. Hoogst problematisch, hè? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Die krijgen we niet langs die weg van voogden en verzorgers, maar die krijgen we langs de weg van dat wij kinderen Gods zijn, nu onder het nieuwe verbond, en opwassen tot zoonschap. Want daartoe leven wij onder de genade en onder het nieuwe verbond, opdat wij nu deel zouden krijgen aan de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Ik spreek nu heel compact, ik weet het. Ik denk niet dat iedereen alles begrijpt wat ik nu zeg. Maar goed, anderen wel, hoop ik. Maar het idee is, wij zijn kinderen Gods geworden, we zijn geplaatst onder het nieuwe verbond, doordat we deel hebben aan het leven van Christus. En langs die weg, die nu volgt, onder het nieuwe verbond, zouden wij de aanstelling tot zonen verkrijgen. Opwassen in genade, in kennis, in geloof, tot de mannelijke rijpheid, heette dat in Efeze 4 enzovoort. Dat is de weg tot zaligheid. Niet onder leiding van voogden en verzorgers, namelijk de wet, maar gewoon onder leiding van de Heer zelf, aan wie wij een voorbeeld nemen. De Heer namelijk die in ons woont en die ons leidt naar onze zoonstelling. Anderen noemen hem dan de Heilige Geest, dat kan ook, maar het is hetzelfde. Hè? En dus vers 7. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, dat betekent gij zit niet meer onder de wet, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. En we weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Maar nu las ik hem verder in Romeinen 8, waar dezezelfde woorden staan. Zie? En daarna volgen beide schriftgedeelten een verschillende route, maar het gaat over hetzelfde natuurlijk, hè? Nou goed. En dan zegt vers 8 bovendien nog: maar toen als gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Vraagteken, antwoord uit dankbaarheid. Ja, daar kun je alleen maar om lachen dan nog. Hè? Het is wel tragisch, maar zo is het. Hè? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren enzovoort. En de apostel zegt, nou ja, als dat zo is, dan heb ik tevergeefs onder u gearbeid. Waarmee je maar weer ziet dat de arbeid van de apostel niet er maar op gericht is dat mensen het evangelie horen en geloven, maar dat mensen uit de wereld getrokken worden om vervolgens uiteindelijk tot zonen te worden gesteld door God in de dag van Christus. Dit is het echte doel wat God zich gesteld heeft met uw en mijn leven, uiteraard. En wedergeboorte is niet het eind daarvan, maar het begin. En de loopbaan die daarna volgt heet loopbaan des geloofs in 2 Timotheüs 4. En het is de loopbaan die ons is voorgesteld van Gods wegen. Eén die we zelf niet kiezen. Dus dan kan u dat boek van Warren ook weer meteen opzij leggen. Hoe heet het? Ik kan het allemaal niet onthouden tegenwoordig. Doelgericht leven of zo. Voor christenen dan deze keer. Doelgericht leven. Maar de essentie daarvan is dat je zelf je doelen moet stellen. Nou, je moet zelf niet je doelen stellen. De Heer heeft zich een doel gesteld met ons. En hij leeft zijn leven in ons. Zodat we ons daarmee niet moeten bemoeien. Het hele idee van doelgericht leven is immers dat we zelf onze levens ter hand moeten nemen. En zelf onze levens moeten leiden. Onze doelen moeten stellen, daarna moeten streven. Ons levenslandschap moeten markeren met allerlei paaltjes. Om daarna van dit paaltje naar dat paaltje te lopen. Binnen de tijd die we ons daarvoor gesteld hebben en al dat soort dingen meer. Dus gewoon wet. En het werkt niet. Het is hoopgevend. En dat zal het ook altijd wel blijven, zeg ik eraan. Van wie die komt, weet ik niet, hè? Hij is een veelbelovende jongen en hij zal het ook altijd wel blijven. Met andere woorden, er komt ja niks van terecht, ja. En dat is met dit soort dingen ook zo. Dat is de tragiek van onze levens, toch? Je wil die kant op en je komt er niet, je komt ergens anders. En wij als christenen, die eerlijk en oprecht de Heer willen dienen, hebben daar geen problemen mee. Omdat de Heer ons ergens zou brengen. Dat is anders dan wat wij in gedachten hadden. Dus vergeet het maar rustig. Wij hebben één doel, dat is onze zoonstelling. En de enige manier waarop wij dat doel kunnen bereiken, dat wij ons op dat doel kunnen richten, is simpelweg onze loopbaan te lopen die de Heer ons voorstelt en de Heer Jezus als voorbeeld te hebben. Hem in het oog te houden heet dat. Ziende op Jezus die zijn loopbaan gelopen heeft. Maar moeilijker is het niet. En dat is vrijheid. Het andere is gevangenschap. En mensen laten zich gevangen nemen en worden opgeroepen van hun eigen leven een gevangenis te maken. Zie? Maar dat is het tegenovergestelde van vrijheid. En daarvan zegt de apostel dan later in hoofdstuk 5 van Galaten, hoofdstuk 5, vers 2, nee, vers 1. Staat dan! Dus laat je niet omgooien, maar dat is weer een ander verhaal. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Kortom, we hebben die vrijheid niet eens zelf gekozen. Hij heeft ons in de vrijheid geplaatst. En wordt niet wederom met het slavenjuk gevangen. Dat van de wet uiteraard, dat is een gevangenis. Zie ik Paulus, zeg u, en u weet wie Paulus was? Dat was die man die onder de wet leefde meer dan zijn tijdgenoten. En die 100% op de verkeerde weg was. Totdat de Heer hem greep en daarna was hij voldoende ingeënt. Ja. Zie ik Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn in de praktijk van uw leven. Waarbij de term besnijdenis gebruikt wordt voor alle aspecten van het leven onder de wet. Hè? En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Uiteraard. Die hadden we ook al eerder gelezen. En daarna vers 4. Christus is u ijdel leeg geworden. Zulk opmerkelijk. Je hoort ook weinig meer over Christus tegenwoordig. Je hoort over God zus en God zo. En als het iets kloosterer moet zijn, iets gezelliger zou ik maar zeggen, dan wordt het Jezus. Want men tutoieert hem ook en zo tegenwoordig. Maar Christus kent men niet. Maar Christus, dat is de middelaar van het nieuwe verbond. Hè? Natuurlijk heet hij Jezus en hij is God. Maar de titel is Christus, degene die gezalfd is met olie, ja, met de Heilige Geest, met nieuw leven. Christus is de eersteling van het nieuwe verbond. Die titel is dat, hè? En zodra men niet meer wil leven onder het nieuwe verbond en dus in een nieuwe schepping en terugvalt naar een oude, dan wordt het weer gewoon God, de schepper van hemel en aarde, en wordt het Jezus. Logischerwijze. Maar voor ons is hij Christus. Christus Jezus onze Heer. Hè? Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Officieel en juridisch niet, maar in de praktijk wel. Het enige wat je eraan kunt doen is alsnog je melden bij de troon der genade. Om je daaronder te stellen uiteraard. Dat is Hebreeën 4 en Hebreeën 10. En om barmhartigheid en genade te vinden en om geholpen te worden te bekwamer tijd. Maar dat is geen hulp bij het leven onder de wet. Het is hulp bij het opwassen tot zoonschap. En bij het lopen van de loopbaan inmiddels uit Hebreeën hoofdstuk 12 enzovoorts. En dus wij, vers 5, verwachten door de geest, uit het geloof. Dat is twee keer hetzelfde eigenlijk. Door de geest, dan wel uit het geloof. De hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus, let op dat de naam Christus voorop staat en dus de klemtoon krijgt. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar het geloof door de liefde werkende. En ja, dat is een ander aspect van het nieuwe verbond. Onder het nieuwe verbond leeft men uit geloof. Dat wil zeggen in afhankelijkheid van God en zijn woord. En dus van Christus en zijn woord. In afhankelijkheid bovendien van Christus zelf die gelovig is. Namelijk trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En de eigenaardigheid van dit leven onder het nieuwe verbond. En dus het leven uit genade is. Dat men als vanzelf, het moet namelijk helemaal niet. Is nergens voorgeschreven, maar dat men als vanzelf niet alleen de Heer gaat liefhebben, maar ook elkander als gelovigen gaat liefhebben. Vreemd genoeg. En die haal ik aan het eind van de dag nog maar even aan, omdat er schriftplaatsen zijn in het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat wij onze naasten zouden liefhebben en dat dat de vervulling is der wet. Toen zei iemand, dat moet dus blijkbaar, die vervulling, de wet, de naaste liefde. Dan zeg ik altijd, ja, maar dat staat er niet. Hè? Wat er staat is, dat nu het niet meer hoeft, nu het niet meer verplicht is, ontstaat het vanzelf. En als het niet vanzelf ontstaat, vanzelf, en zelf met een hoofdletter, hè? Ja. En als het niet vanzelf ontstaat, komt dat omdat we onder de wet willen leven en daardoor van de genade vervallen zijn en Christus ons niet nut is. En dus het leven van Christus en de gezindheid van Christus en het gevoelen van Christus niet in ons werkt, laat staan, openbaar wordt. Maar waar we uit genade leven en dus uit de beginselen van het nieuwe verbond, in geloof en vertrouwen op het woord van God, zonder de wet, daar ontwikkelt zich vanzelf... ontwikkelen zich vanzelf de deugden van degene die ons uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Dan ontwikkelt zich dat leven, dat bloed, dat leven van Christus in ons. En als het zich ontwikkelt, is het resultaat daarvan, vers 22, liefde, et cetera, et cetera. Want de rest is een variant op liefde, dat weet u, hè. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Er staat tegen de zodanige is de wet niet. Nee, dat is waar. Maar daar waar men onder die wet leeft, zullen deze dingen nooit zijn. Dat mag er natuurlijk niet hardop zeggen. Maar waar de wet heerst, bestaat geen liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort. Wordt systematisch door de wet onderdrukt. Omdat de wet zegt, er is geen tijd voor liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Je moet dit, je moet dat, je moet zus en zo enzovoorts. Neemt je gevangen en dat neemt alle spontaniteit uit ons leven weg. Het sluit ons op, het beperkt ons. Het goede woord is, het frustreert ons. Neemt ons in de greep, neemt ons gevangen en vermoordt de mens. Want de wet is bediening des doods. Dat is het verhaal. Zie? Het is dus levensgevaarlijk. Heel die wet ook en vooral voor kinderen gods. Kortom, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen, motieven en begeerlijkheden. En wij wandelen, was de bedoeling, door de geest. We zijn, vers 25, door die geest tot leven gekomen. Teruggrijpend op eigenlijk vers hoofdstuk 3, hè, waar men met de geest begonnen is. Wel, als dat zo is, laat ons ook door de geest voleindigen, staat daar. Maar hier staat, laat ons dus door de geest wandelen. Efeze noemt dat wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En Efeze 4 noemt het wandelen waardig de roeping waarmede wij geroepen zijn. Die zoonstelling namelijk. En dus laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, dat is wat je onder de wet doet. Elkander tergende, elkander benijdende enzovoorts. Maar in tegendeel, laat ons elkander vergeven, terechtbrengen, niet terechtwijzen, terechtbrengen. Elkander zwakheden dragen en al dat soort dingen meer. Dan zegt de apostel, dan zijn wij werkelijk Israël. Het volk van God. Maar dan ben ik helemaal in vers 15 en 16 van het laatste hoofdstuk. Dat wil zeggen van hoofdstuk 6. En daar moeten we het eigenlijk bij laten. Ik heb er nog één ter afsluiting. Die had ik nog even willen zeggen. Dit is de verkeerde plek om te doen, maar ik noem het toch maar even. Elke keer als we zo'n brief beginnen te lezen, beginnen wij met, ik gok erop, nou deze dus niet, of wel? Ja, zeker. Galaten 1 vers 3. Genade zij u en vrede. Ik heb niet geteld hoe vaak het voorkomt, maar een keer of 10, 15, daartussenin ongeveer staat het er wel. Brieven beginnen zo. Genade zij u en vrede zij u. Genade en vrede, omdat wij leven onder het verbond der genade, het verbond des vredes. En niet wet zij u. Nergens te vinden woorden van dit soort uitdrukkingen. We leven uit genade en vrede die samenvallen, omdat wij deel hebben gekregen aan de genade en vrede die er is in Christus Jezus, de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Door wie wij met vrijmoedigheid tot God naderen, maar nog beter en nog sterker is, in wie en dus met wie wij met vrijmoedigheid tot God naderen. En in de toekomst, wel, wij hebben geleerd te leven uit die genade en uit dat nieuwe verbond. In de toekomst, want dat is de toekomst van de gemeente, in de toekomst zullen wij anderen leren hoe dat is en hoe dat werkt. Als dienaren, definitief, van dat nieuwe verbond, niet langer alleen als priesters, maar zelfs als priesters en koningen. Dat is wat het nieuwe verbond vermag. En daar zullen we de Heer voor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij deze dingen mogen leren verstaan. We mogen begrijpen dat uw blijde boodschap niet is naar de mens en niet onderworpen is aan menselijke filosofie of zelfs theologie. Maar integendeel, we danken dat dat woord rechtstreeks van u afkomstig is. Dat het het resultaat is van uw gedachten en uw plannen en u maakt het ons bekend in dit woord. U hebt aan ons gedemonstreerd in de heilsgeschiedenis dat deze eerste beginselen der wereld nergens toe leiden, maar slechts uitlopen in de dood. Maar we danken u dat we mogen leren verstaan en ervaren dat leven uit geloof ons brengt waar u ons hebben wilde. aan uw rechterhand en zelfs wat ons betreft in een hemelse positie en erfenis. We zeggen u dank dat we mogen leven uit de overvloedige rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen dagelijks mogen beleven. En daar waar wij die genade leren verstaan, dat we steeds meer en steeds verder van deze wereld en van de natuurlijke mens verwijderd raken. En ons leven leven in afhankelijkheid van u, met de blik gericht op onze heiland die ons voorging en gericht op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wij danken u dat u een werk in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. En dat u dat werk aan ons wilt voleindigen tot op de dag van Christus, opdat daarna het resultaat daarvan gedemonstreerd mag worden aan Israël en de volkeren. Opdat daardoor ook ditzelfde nieuwe verbond gevestigd zal worden over heel de wereld en daarmee gevestigd zal worden in uw koninkrijk. Wij danken u, Vader, voor die zalige hoop die wij hebben ontvangen. Dat wij onder alle omstandigheden mogen vergeten hetgeen achter ons is en ons mogen uitstrekken naar hetgeen voor is. Omdat het niet afhankelijk is van onze werken, maar dat het vast ligt in het geloof en werk van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, de hoge priester van dit nieuwe verbond. Amen.